Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek van de profetieën van Daniël. En daaruit lezen we hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 18. De schriftlezing is dus Daniël 3, vers 1 tot en met 18.
De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, het welks hoogste was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura in het landschap van Babel. En de koning Belshazzar stond henen om te verzamelen de stadhouders, de overheden en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen tot inwijding van het beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, gij volken, gij natiën en tongen, ten tijden als gij horen zult het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, des akkoordsgezangs en allerlei soorten van muziek, zo zult gij lieden nedervallen en aanbidden het gouden beeld, het welk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te dezelfde uren in het midden van de oven des brandende vuurs geworpen worden. Daarom te de tijd, als al die volken hoorden het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en allerlei soorten van muziek, alle volken, natiën en tongen nedervallende, aanbaden het gouden beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden even dezelfde tijd Chaldeese mannen, die de Joden openlijk beschuldigden. Zij antwoordden en zeiden tot hun koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven dat alle mensen die horen zelden het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordsgezangs en allerlei soorten van muziek nedervallen en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet nederviel en aanbad, die zou in het midden van de oven des brandende vuurs geworpen worden. Er zijn Joodse mannen die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben, o koning, op u geen acht gesteld. Uw goden eren zij niet en zij bidden het gouden beeld niet aan, het welk gij opgericht hebt. Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zouden. Toen werden die mannen voor den koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gijlieden mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gijlieden gereed zijt, dat gij ten tijden als gij horen zult het geluid des horens, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, des akkoordsgezangs en allerlei soort der muziek nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gijlieden het niet aanbidt, terzelfde uren zult gijlieden geworpen worden in het midden van de oven des brandende vuurs. En wie is de God die u lieden uit mijn hand verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot hun koning Nebukadnezar: wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. zal het zo zijn, onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij opgericht hebt, zullen aanbidden.
Gemeente, wanneer wij verder gaan met na te denken over de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6, zijn we vanavond toegekomen aan het 16e vers uit dat hoofdstuk. Efeze 6, vers 16. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanavond, als volgt. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Gemeente, u weet, als u vanmorgen in de kerk was, dat we toen de prediking begonnen zijn met een voorbeeld uit de Griekse oudheid. Alexander de Grote, de knappe veldheer die zijn legers zo snel kon verplaatsen. Het was het voorbeeld waarmee we de prediking inleiden over het schoeisel van de geestelijke strijder, het evangelie des vredes. Maar voor de prediking van vanavond zou ik opnieuw een greep willen doen uit die oude geschiedenis van de Grieken. U weet misschien dat onder de vele steden die het oude Griekenland telde, onder andere ook de stad Sparta werd gevonden. Een stad die helemaal in het teken stond van oorlog en van strijd. De geschiedenisboeken vertellen ons dat het met het oog op eventuele oorlogen, en de Spartanen die voerden nogal wat oorlogen, ze vonden daar ook hun lust in, dat de opvoeding van alle kinderen helemaal daarop toegespitst werd. Het spreekwoord luidt dan ook: elke Spartaan wordt geboren om soldaat te wezen. Gold niet alleen voor de jongetjes die opgeleid werden tot militair, maar ook de meisjes kregen diezelfde hardhandige opvoeding. De vrouwen moesten immers de stad, zo dacht men, kunnen beschermen en verdedigen, ook als de mannen op veldtocht waren. Nou zal ik verder geen vergelijkingen trekken tussen de manier waarop de Spartanen hun kinderen opvoeden en de manier waarop wij hebben te leven naar Gods woord, gemeente. Het is niet de bedoeling dat wij er een soort Spartaanse opvoeding op nahouden, maar die ene overeenkomst, die trof mij wel bij de voorbereiding voor de prediking. Want je kunt datgene wat ze van de Spartanen zeiden ook van het volk van God zeggen. Elke Spartaan wordt geboren om soldaat te zijn. Elk kind van God wordt wedergeboren om soldaat te zijn. En vandaar, ik zeg dat nog maar weer eens, is het geen overbodige luxe om na te denken over die stof die wij in deze weken voor ons hebben. Dat is niet de liefhebberij van een dominee of van een kerkenraad of van een aantal belangstellenden, maar dat voorlichten over de geestelijke wapenrusting is voor iemand die het leven van dat volk kent hoogst noodzakelijk. Laten we ook met die intentie vanavond verder gaan luisteren naar Efeze 6, gemeente. We bevinden ons op een bijzonder moment in het laatste hoofdstuk van de Efeze brief, als wij een begin maken met vers 16. We zijn namelijk halverwege de wapenrusting gekomen. Tot nu toe hebben we drie wapens behandeld: de gordel der waarheid, het borstwapen der gerechtigheid en vanmorgen het schoeisel van de bereidheid van het evangelie. En dat zijn, zo hebben uitleggers opgemerkt, drie onderdelen van de wapenrusting die een soldaat altijd aan hoort te hebben, die ook direct op zijn lichaam draagt. Of er nou directe dreiging van vijanden is, of dat er even een luwte in de strijd is, maar deze drie heb je in ieder geval aan. Nou, dat ligt met de volgende drie onderdelen anders. Het schild, de helm, het zwaard. Dat zijn dingen die een soldaat grijpt, beetpakt, meeneemt als het moment daar is dat de vijand in aantocht is. En als er dan gesproken wordt aan het begin van onze tekst, u leest dat in vers 16 van het woordje bovenal, dan zijn er met het oog op die verdeling die ik u net aangeef, bepaalde uitleggers die zeggen, ja, je merkt dat er hier even een bepaalde grens overgegaan wordt, dat de volgende drie wapens duidelijk apart gezet worden van de eerste drie, en dat je misschien beter zou kunnen vertalen met, verder moet je ook nog dit en dat bij de hand hebben. We hebben er nou drie gehad, die moet je sowieso aan hebben. En verder moet je ook nog denken aan het schild en de helm en het zwaard. Toch geloof ik, gemeente, dat onze statenvertalers er goed aan gedaan hebben om het zo te vertalen zoals het hier staat. Niet verder komen er nog drie wapens, maar dat door deze manier van schrijven nadrukkelijk onze aandacht wordt gevraagd voor dat ene wapen wat nu aan de beurt is. En dat je hoort dat het hier om een onmisbaar element van de wapenrusting gaat. Een heel belangrijk instrument wat in waarde, in belang nog boven de anderen uitsteekt. Bovenal aangenomen hebbende het schild. Een onmisbaar voorwerp voor wie de geestelijke strijd leert strijden. En we willen vanavond met Gods hulp over dat schild gaan nadenken. Schild des geloofs heet het hier. En we hebben drie gedachten te behandelen. Allereerst wat dit schild is, hoe dit schild werkt en hoe dit schild verkregen wordt. Dus drie gedachten over het schild des geloofs, gemeente. Wat dit schild is, hoe dit schild werkt en hoe dit schild verkregen wordt. We hebben hier vanavond dus een onderdeel van die wapenrusting voor ons, waarvan ik net zei, dat is nodig als een soldaat in het heetst van de strijd is. Niet als die in zijn tent zit te eten, als die ligt te slapen tussen zijn makkers, maar als de vijand daar is, als er gevochten moet worden. Dat blijkt ook uit het beeld wat door de schrijver, door de apostel Paulus hier wordt opgeroepen. Want die geestelijke soldaat die we hier zien, die staat inderdaad midden tussen de aanvallende vijanden. De pijlen die op hem afgeschoten worden suizen als het ware links en rechts om zijn hoofd. En jongens en meisjes in de kerk, jullie weten allemaal wat pijlen zijn. Ach, jullie hebben misschien thuis wel speelgoed, pijl en boog. Nou, dat is een onschuldig iets. Er zit misschien nog wel zo'n rubberen dopje op, zodat je niemand ermee kunt beschadigen. Maar een pijl die in de oorlog gebruikt werd in die dagen, als het je doorstak, was het een dodelijk wapen. En dan wordt er van die pijlen in onze tekst nog iets meer gezegd ook. Namelijk dat het ook nog vurige pijlen zijn. Er is een enkele verklaarder die dan deze kant op denkt, dat dat vurige pijlen zijn omdat ze in een bepaald vergif gedoopt zijn. En als een soldaat dan getroffen wordt door zo'n vergiftigde pijl, dat is dan de redenering, dan krijgt hij niet alleen een vleeswond, maar dat gaat ook nog ontsteken. Daar wordt koorts bij aangetroffen, vurige pijn, vandaar de uitdrukking vurige pijl. Maar verderweg, de meeste uitleggers gaan toch een andere kant op, en misschien heeft u die uitleg ook al wel eens gehoord. Dat verwijst naar een bepaalde praktijk die ook in het Romeinse leger wel is toegepast, maar ook in de tijd van die Grieken waar ik het over had. Dat bij bijvoorbeeld de belegering van een stad, dat is bijvoorbeeld bij de belegering van Athene een keer gebeurd, dat de aanvallers de pijlen die ze over de muur naar binnen schieten eerst met pek in pek dompelen en vervolgens aansteken en dan wegschieten. Vurige pijlen. Die dubbel zo erg zijn als het gaat om de wonden die ze toebrengen. Je hebt niet alleen een vleeswond, maar je krijgt vervolgens ook vanwege dat vuur brandwonden. Gemeente, dat is een aangrijpende tekening van wat er in de geestelijke oorlog ook met Gods kinderen kan gebeuren. Ook in de strijd van het geloof vliegen dagelijks de pijlen, de vurige pijlen van de boze, links en rechts om ons hoofd. En alleen al als je let op dat woord boze, wat er dan expres bij genoemd wordt, gemeente, dan kunt u zich wel voorstellen wat de duivel ermee voor heeft. Hij is, zo hoorden we al eerder, de mensenmoorder van de beginnen. Hij is de boze, de slechtheid zelf. Hij is gevallen, afgevallen van God, maar hij wil in zijn val zoveel mogelijk meesleuren, zoveel mogelijk schade aanrichten, want hij is de boze, hij is een slechterik van het ergste soort, hij wil ook Gods kinderen zoveel mogelijk schade toebrengen. Nou hebben we net uit de oorlogsvoering, uit de tijd van Paulus, iets gehoord over de tactiek die dan wordt toegepast. Nou gemeente, als wij het over tactiek hebben, dan moeten we daar wat de duivel betreft ook nog eens even over nadenken. Want kijk eens, de duivel die kan wat dat betreft met ons mensen verschillende kanten op. Daar zijn momenten, wat zeg ik, daar zijn hele tijden in een mensenleven, dat de duivel op een hele vriendelijke manier kan proberen om je in te winnen voor de zonde, om je bezig te houden met allerlei dingen, zodat je van de Heere en van zijn dienst wordt afgehouden. Zeker als een mens nog onbekeerd is, kan de duivel een vriendelijk gezicht opzetten. Stelt hij zich voor, zoals de apostel ergens zegt, als een engel des lichts, die met zoete woorden, met liefelijke influisteringen zijn doel tracht te bereiken. Maar nou is er een volk op aarde dat in beginsel oog krijgt voor wie de duivel echt is. Daar is een volk dat hem door begint te krijgen, omdat ze verlichte ogen des verstands hebben gekregen. En nou kan het gebeuren, gemeente, dat als een mens genade krijgt en dat je dat leven leert kennen wat in Efeze 6 beschreven wordt, dat de duivel zijn masker dan wel eens een keer laat vallen. Dat hij het niet vriendelijk blijft proberen. Dat hij niet met aangename woorden je probeert te verleiden, maar dat hij ronduit de aanval inzet en je probeert te veroveren. Wat voor pijlen schiet hij dan af, gemeente? Mag ik er u een paar noemen? We hebben in de voorgaande preken ook al wat tactieken en middelen van de duivel besproken, maar mag ik er nog eens 3 aan toevoegen? Dingen die juist te maken hebben met die vurige pijlen van onze tekst. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de pijl van de vervolging. Dat de duivel de vijanden van Gods volk op aarde zo aanpoort, dat het voor de kerk buigen of barsten wordt, of liever gezegd dat het van 2-in-1 is, verloochenen of sterf. En Paulus, in de dagen waarin hij geleefd heeft, heeft dat meegemaakt, heeft dat trouwens aan het eind van zijn leven zelf ook moeten ondervinden. Hij is ook de martelaars dood gestorven. U kent de verhalen en de jongens en meisjes weten het ook. Hoeveel slachtoffers op zo'n manier door de brute, onbeschaamde, rechtstreekse aanvallen van de duivel zijn gevallen. Ook onder de vervolgingen door de Romeinse keizers. En veel later, toen er in Rome niet meer een keizer op de troon zat, maar toen er een paus op de troon zat, zijn er ook nog veel meer slachtoffers gevallen, gemeente. Brandstapels hebben gebrand. En ook martelaren hebben het leven daarbij verloren. In onze dagen denken we aan allerlei regimes, allerlei regeringen. Of dat nou mensen zijn die communistische ideeën hebben, zoals de leiders in Noord-Korea. Of dat het mensen zijn die de islam beleiden en die geen enkele christen in hun koninkrijk dulden. Maar die pijl van de vervolging wordt nog steeds afgeschoten, gemeente. En denkt u er wel eens aan? Dat je zegt, nou ja dominee, dat zijn dingen die staan nu ver van ons bed af. We geven wel eens een keer een gift van een of andere stichting die dat soort mensen helpt en die in landen met vervolging werkzaam is. Maar voor de rest is het toch ver van ons af. Denken we er wel eens aan dat ook juist in de eindtijd, bij het voortschrijden van de geschiedenis op weg naar de wederkomst, als de antichrist zich gaat openbaren, de duivel steeds meer dat masker af zal gooien en ook in onze dagen en in ons leven vervolging kan losbreken. De eerste tekenen daarvan, die zijn merkbaar als de duivel een andere pijl af gaat schieten. Dan heb ik het niet meer over de pijl van de vervolging, maar heb ik het over de pijl van de bedreiging. Dat is misschien iets wat dan wat dichter bij huis komt, gemeente. Maar dan gaat het er niet over dat het geloof een zaak is van leven of dood. Maar dat het geloof een zaak wordt van meedoen of buitengesloten worden. Of dat de duivel op je afkomt en heel persoonlijk je aan gaat vallen en zegt, en als je nou niet toegeeft, dan zal ik je kwellen. Dat zijn ook dingen die Gods kind wel eens een keer kan ondervinden. Zo onder druk komen te staan van de boos. Dat bijna niet draaglijk is en de gedachte opkomt, laat ik dan maar toegeven. Dan ben ik in ieder geval van hem af. Maar de pijl van de bedreiging, gemeente. Ik geloof dat dat een van de dingen is die ook juist onze jonge mensen in deze dagen links en rechts om zich heen zien schieten. Want dat kiezen tussen meedoen met de massa, omdat iedereen het toch doet. En wat geeft het nou eigenlijk? En als je niet meedoet, denk erom wat er dan gebeurt. Als je niet met iedereen meedoet, dan sta je alleen. Als jij niet meedoet zaterdag of vrijdag, als je niet meedoet ook allerlei manieren van ontspanning zoeken, muziek luisteren, drinken, vakantie vieren, bepaalde wereldse dingen, dat de duivel tegen je kan zeggen, ja maar als jij nou zegt dat het niet kan, en als jij je nou anders op gaat stellen, denk erom, dan verlies je die vriendin, dan verlies je die vriend. De pijl van de bedreiging, gemeente, het is een heel actueel iets. En om nog iets nader in te gaan op de praktijk van het leven van die kinderen van God, de derde pijl die ik dan zou kunnen noemen is de pijl van de aanvechting. En ik zei al, we willen niet in een herhaling vallen vanavond, maar dan heb ik het vanavond over hele directe, hele indringende aanvallen van de duivel, die een mens na ontvangen genade zo de schrik kan aanjagen en zo benauwd kan maken. Bijvoorbeeld dat de duivel als het ware een mens gaat claimen en zegt, jij denkt nou wel dat je van de Heere bent en je zegt nou wel dat je tot geloof gekomen bent, maar als ik heel jouw leven overzie en alles waarin jij je uitgeleefd hebt, het is overduidelijk mensen, jij bent er een van mij. Wat dacht u van die andere aanvechting waar je ook nog wel eens een keer van hoort? Ook een hele hevige pijl, vurige pijl, dat er kinderen van God zijn die zonder dat ze dat zelf willen, zonder dat ze er invloed op kunnen uitoefenen, dat ze door godslasterlijke gedachten worden gekweld, bepaalde dingen die ze invallen en die door hun hoofd malen, waarbij ze de Heere verdriet doen en ze weten het, maar ze kunnen het niet stoppen. Of datgene wat te maken heeft met die ergste van alle zonden. Ook zo'n vurige pijl die de duivel zomaar in het hart van een kind van God kan schieten. En zegt, maar jij hebt vast de zonde tegen de Heilige Geest bedreven. Je hoeft je helemaal geen illusies te maken dat er voor jou genade is. Want jij hebt het zo bond gemaakt. Je hebt zo hard en zo lang en zo diep gezondigd. Jij hebt vast de Heilige Geest zo bedroefd dat hij niet meer in je hart wil werken. Vurige pijlen, gemeente. Heeft u ze wel eens afgeschoten zien worden? Bent u wel eens getroffen door zo'n pijl? Wat biedt in zo'n geval uitkomst? Wat is nou het middel waardoor je dat kunt afweren, dat je niet geraakt wordt, dat je niet in brand komt te staan? Het enige middel, zegt Paulus, wat daartoe afdoende is, dat is het schild. Wat moeten we ons daar nou bij voorstellen, bij dat schild? U moet weten dat in de tijd van de apostel Paulus ook in de Romeinse legers er twee soorten schilden in gebruik waren. Daar waren houten, ronde schilden die niet zo heel groot waren, ongeveer een centimeter of 60 in doorsnee. Maar er waren ook schilden, en daar heeft Paulus in onze tekst het zicht op, die veel groter waren. Ook anders van vorm, grote, manshoge schilden, langwerpig van vorm. Die een mens in zijn ene hand hield, in zijn linkerhand, om dan met zijn rechterhand het zwaard te hanteren. En met het oog op die tactiek van de vijand, dat de pijlen die afgeschoten werden, in brand gestoken werden, hadden ze ook in de tijd van het Nieuwe Testament deze verdediging bedacht, dat over zo'n manshoog schild bepaalde dierenhuiden werden gespannen, die gedompeld werden in water, waardoor dan de pijlen sissend uitdoofden als ze op dat schild terechtkwamen. Zo'n schild, zegt Paulus, moeten jullie ook hebben. Efeziërs, zo'n schild is een onmisbaar onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Bovenal moet je dat schild in je hand hebben. En wat voor schild is dat dan, Paulus? Dat schild heet geloof, zegt Paulus. Het schild des geloofs. Ja, maar wat voor geloof is dat dan, Paulus? Dat is ook een goede vraag, gemeent, om daar nog even naar door te vragen wat Paulus nou precies bedoelt. Want er zijn een heleboel mensen tegenwoordig die geloven wel, maar die geloven in zichzelf. Die kom je in de kerk ook wel tegen. Mensen die af en toe nog wel eens over genade spreken, maar als puntje bij paaltje komt, hebben ze het eigenlijk over zichzelf. Vertrouwen ze ten diepste op hun eigen kracht. Nou, dat geloof, dat zelfvertrouwen kan Paulus in ieder geval niet bedoeld hebben. Maar Paulus is een man die ook het gebed des Heren heeft leren zingen. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot, dus zijn wij elk ogenblik in nood. Dan kan hij het niet hebben over je zelfvertrouwen, gemeente. Hij kan het ook niet hebben, trouwens, over datgene wat wij historisch geloof noemen. Waarom niet? Omdat het historisch geloof, gemeente, zetelt in ons verstand. Maar op ons verstand worden die pijlen van de boze niet afgeschoten. Die worden op ons hart afgeschoten. Dus u voelt aan, gemeente, als een mens alleen achter het historisch geloof zou verschuilen, dan is die nog weerloos tegen de vurige pijlen van de boze. Met alleen verstandskennis komt de mens op het slagveld niet ver. Om maar niet te spreken van die andere soorten geloof waarvan de Bijbel zegt, eigenlijk mogen ze die naam niet dragen. Als ik denk aan tijdgeloof, wondergeloof. U weet toch op welke manier de Heere Jezus in de gelijkenis van de zaaier dat soort geloof aan de orde stelt en wat hij dan vervolgens vertelt over wat er van terecht komt van het wondergeloof en van het tijdgeloof. Dat blijken nou juist soorten geloof te zijn die als de vijand nadert, als de verdrukking komt, als het vuur gaat branden, als de zon boven de akker verschijnt of het onkruid schiet op, dat die soorten geloof tekort schieten, dat ze dan verloren gaan, dat ze dan bezwijken. Nee, u voelt het al wel aan, gemeente, dat het enige waar Paulus het oog op kan hebben als hij het heeft over het schild des geloofs, dat dan dat ware, zaligmakende geloof in de Heere Jezus Christus kan bedoelen. En u weet allemaal hoe belangrijk of dat is. We hebben het trouwens in deze dienst ook al eerder gezegd. Er staat ergens in de Bijbel dat zonder geloof niemand God kan behagen. En we weten het, het geloof is het enige instrument wat in leven en sterven houvast geeft, wat ons een veilig heenkomen biedt, dat ons een ingaan in het koninkrijk der hemelen waarborgt. Maar hoeveel mensen zijn er ondertussen die er toch met vragen over zitten? En die daar misschien vanavond ook wel een wanhopig gevoel van krijgen. Omdat ze zeggen, dominee, nou gaat het over zoiets belangrijks. En ik heb net weer gehoord wat er allemaal op een mens kan afkomen. Maar nou zit ik juist met al die vragen over dat ene belangrijk. Ik zou zoveel dingen van de godsdienst kunnen uitleggen, ook aan een ander. Maar nou dat ene nodige, dat belangrijkste, persoonlijk geloof. Daar heb ik zelf zo weinig verstand van. Ik heb er ook geen kennis aan. Ik weet niet eens wat het is. Zijn er zulke worstelaars in ons middengemeente? Ach, dan zou Paulus ons vanavond iets verder kunnen helpen als hij ons gaat uitleggen wat nou eigenlijk het karakter is van dat ware geloof. Mag ik u dat doorgeven? Wat hij in dat 16e vers dan zegt over wat is dan nou eigenlijk geloof? Als u dat nou niet weet, of als er jonge mensen zijn die zeggen, dominee, ook na alle categorisaties die ik gehoord heb, ik weet niet wat geloof is. Ik weet wel dat ik het moet hebben, maar ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet wat het is. Gemeente, er worden twee aanwijzingen in vers 16 gegeven. En dan kijk ik allereerst naar de grondtekst van dat woord geloof. Daar staat in de grondtekst een woord dat betekent, heel eenvoudig, vertrouwen. Vertrouw. En dan nogmaals, niet op jezelf. In dat opzicht moet u ook niet denken dat het schild des geloofs betreft, dat je achter je eigen geloof verschuilt, achter datgene wat jij dan hebt, wat jij aan geestelijke bagage meebrengt. Maar dan gaat het om het voorwerp van het geloof. Degene in wie ik geloof. Dat is, gemeente, degene aan wie ik mij toevertrouw. Geloven is dat ik me aan iemand toevertrouw. Dat ik me aan de Heere Jezus Christus toevertrouw. Degene die mij heel mijn leven lang gepredikt is als een betrouwbare verlosser. Als een die alles meebrengt om zondaren door dit leven heen te helpen en ze ook in de eeuwigheid veilig te doen aankomen. En ik heb het jaren niet geloofd en toch komt er een moment door de Heilige Geest bepaald dat ik zoveel van zijn heerlijkheid mag zien. Zoveel van zijn glorie, zoveel van zijn kracht, dat ik hem ga vertrouwen. En dat ik ook nog wat anders ga doen. Of eigenlijk moet ik zeggen, dat vertrouwen kun je ook nog op een andere manier beschrijven. Want als ik in onze tekst kijk, wat dan dat geloof voor de christen betekent, wegschuilen. En dan niet wegschuilen achter dat kleine ronde schild, wat je zomaar even in je hand houdt. Maar dat voorwerp waar ik helemaal achter kan wegschuilen. Dat manshoge, langwerpige schild. Gemeente, dat is geloof. Je kunt het op allerlei manieren uitleggen, maar neem dat vanavond mee. Neem het mee ook, jonge mensen. Geloof is, ik ga me verschuilen achter een ander. Niet achter mijn geloof, maar achter degene in wie ik geloof. Ik verstop mij met mijn hele bestaan achter de Heere Jezus en achter zijn werk. Dompel mijn schild onder, niet in een of andere waterpoel, maar in dat bloed dat gevloeid heeft op Golgotha's kruisheuvel. In het vertrouwen dat dat bloed beveiligt voor alle kwaad. Alle kwaad. Let u daar ook op, gemeente. Dat je met dat schild van het geloof in de Heere Jezus Christus niet maar sommige, niet maar enkele, niet 90%, maar al de vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. Nou, maar hoe werkt dat nou in de praktijk, dominee? Geef daar nou eens een voorbeeld van, hoe dat nou gaat, hoe dat toegaat. Als mensen dan in de strijd staan en de vurige pijlen komen op ze af, hoe reageren ze dan? Wat blijkt dan uit hun leven? Hoe merk je dan dat ze dit geloven? Nou, gemeente, u begrijpt al wel dat we met het oog daarop dan dat stuk uit Daniël gelezen hebben. Ik heb maar een heel eenvoudig en heel bekend gedeelte genomen om dat toe te lichten. Als je wilt weten wat het schild des geloofs in actie voorstelt, lees Daniël 3. De geschiedenis is ons voorgelezen, maar we hadden het misschien ook niet eens hoeven te doen, want we weten allemaal precies wat er met Sadrach, Mesach en Abednego gebeurd is op de dag dat ze in dat dal van Dura voor dat grote beeld van Nebukadnezar werden geplaatst. Ze worden voor de keus gesteld. Buigen of belijden. Maar dat belijden van het geloof in een andere God dan van Babel, dat zal wel met zich meebrengen, zo wordt meteen al aan het begin van het hoofdstuk gezegd, dat ze dan moeten sterven. Op belijden staat in Daniël 3 de doodstraf. En in dat verband lezen we in dat hoofdstuk dan van vuur. Ach, dat spreek je als kind al aan, nietwaar? Daar huiver je bij. Je probeert je dat voor te stellen, wat dat geweest moet zijn, die vurige oven waarvan je dan leest. Dat vlak voor het moment dat die drie jongelingen erin geworpen worden, de knechten van Nebukadnezar hem nog 7 keer eter moeten stoken en dat ze er dood bij neervallen. Maar verkijkt u zich niet op die oven, gemeente. Een van de lessen die ik u vanavond zou willen meegeven, en hopelijk luisteren de jonge mensen en de kinderen mee. Daarom heb ik dat hele hoofdstuk ook niet laten lezen. Het was niet nodig om verder te gaan dan vers 18. Want de vurige pijlen waar Paulus over spreekt, dat is ander vuur dan wat er in die oven gloeit. De vurige pijlen van Efeze 6, gemeente, die zie je rondvliegen, die zie je afgevuurd worden in vers 5 en in vers 6 van Daniël 3. Op dat moment dat het bevel van de koning uitgaat en dat duidelijk wordt, nou moet en zal iedereen buigen voor het beeld van Nebukadnezar en anders de pijl van de vervolging en de pijl van de bedreiging, om even in de woorden van het eerste punt van de preek te blijven. En als ik de jonge mensen er vanavond bij probeer te betrekken, dan zeg ik, jongelui, zoals ze toen voor de keus gesteld werden, zo worden wij dat op dit moment natuurlijk nog niet. Dat je zegt, je dreigt zelfs in een oven geworpen te worden als je niet meedoet met de rest. Maar die pijl van de bedreiging die aan de vervolging voorafgaat, dat dreigement van je moet en je zult meedoen. Als jij niet meedoet, als jij een andere levensstijl kiest, als jij een andere weg gaat door de week en in het weekend, dan sta je er buiten, dan val je buiten de boot. En je loopt ook van alles mis. En je raakt mensen kwijt. Oh, dat kan de duivel in onze tijd zo keihard spelen, gemeente. Hij kan het trouwens ook wel op een vriendelijke manier doen, hoor. Zo'n quasi-vriendelijke manier, en daar zie ik ook iets van terug in de houding van Nebukadnezar. Want dat is natuurlijk eigenlijk politiek, dat die man die jongelingen nog een keer bij zich laat roepen. En dat hij zogenaamd zijn langmoedigheid nog even gaat bewijzen. Dat hij ze nog een tweede kans geeft, dat hij nog even tijd gunt. Je mag er nog even over nadenken, jongens. Maar ten diepste wordt er een pijl afgeschoten. Een vurige pijl die de geestelijke ondergang van deze drie jongens bedoelt. Maar u weet wat we net gezongen hebben. Toen de schriftlezing nog maar net afgelopen was en we de jongelingen hebben horen spreken tegenover die koning, en je raakt er verwonderd van op wat voor manier ze dat hebben durven doen. Toen hebben we gezongen en we hebben het over hen gezongen. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. En hoe kan dat? Kan het dat die drie staande blijven terwijl ze het vuur even verder horen knetteren? Hoe kan het dat bij de grootste dreigement ze toch op deze manier staande blijven, in allerlei opzichten rechtop blijven staan voor het aangezicht van Nebukadnezar? Omdat ze een schild bij zich hebben, gemeente. Het schild des geloofs. En nou heb ik u net verteld wat dat schild allemaal niet is en wat het wel is. Maar mag ik u dat nou eens even illustreren aan de hand van die jongens die daar hun geloof staan te beleiden? Ik zei, dat kan nooit zelfvertrouwen zijn. Nou, dat is ook duidelijk uit hun woorden merkbaar, dat de kracht die ze krijgen om staande te blijven niet bij zichzelf vandaan komt, maar dat ze het oog omhoog geslagen hebben. Ik zei, dat kan nooit historisch geloof zijn, alleen maar verstandelijk kennis hebben van de Heere en van zijn woord en van zijn werk. Daar klinkt die belijdenis in vers 17 veel te persoonlijk voor, hoort u dat? Dat zegt nooit iemand met een historisch geloof, zoals ze het hier zeggen. Onze God, die wij eren, is machtig ons te verlossen. Onze God, niet die van de dominee, niet die van de kerkenraad, niet die van die oude schrijver. Onze God, die wij eren. En ze hebben ook geen wondergeloof, gemeente. Hoort u dat ook? Ik vond dat zo prachtig toen ik dat niet alleen in vers 17 las, maar ook in vers 18. Dat die jongelingen aan de ene kant zeggen, meneer de koning, onze God is zo machtig, die is in staat om ons uit uw hand te redden. Het lijkt er wel op dat u zo in staat bent om ons in die oven te laten werpen. U kunt er zo een paar soldaten bij roepen om ons te binden en ons erin te gooien. Maar wij hebben een God die kan... Die kan ons verlossen. Maar zo niet. Daar houden ze rekening mee, gemeente. Ze hebben geen wondergeloof. Wat alleen maar leeft bij opzienbarende dingen. Zoals tegenwoordig ook mensen door Nederland trekken die hele dorpen en steden verkeren met een soort geloof te prediken. Dat altijd bepaalde resultaten laat zien, het zij wat je gezondheid betreft of wat anders. Het is geen wondergeloof wat hier staat. Het kan zo zijn dat de Heere uithelpt. Hij is ertoe in staat, koning, die God die wij eren, kan dat. Maar zo niet. Stel je nou eens voor dat de Heere ons toch in die oven laat werpen. Want dat kan ook. Hij is ook nog zo wijs en zo ondoorgrondelijk, koning, dat hij er ook voor kan kiezen om ons over te geven aan dat vuur. Maar stel dat God die weggaat, blijven we toch op hem hopen. En blijven we toch voor hem buigen. En zij het u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren. En als ze dan uitgesproken zijn, gemeente, dan blijkt dat geloof ook geen tijdgeloof te zijn. Dan zouden ze nog teruggedeinsd hebben toen het bleek dat de Heere inderdaad in zijn ondoorgrondelijke wijsheid hen aan de koning overgaf om ze in het vuur te werpen. En ze wisten toen nog niet, jongens en meisjes, hoe het af zou lopen. Echt waar niet. Ze wisten niet dat die vierde erbij zou komen en dat ze er weer heel uit zijn zonder brandlucht uit zouden komen. Maar toen ze op de drempel van de oven stonden, toen hebben ze niet gezegd, we bedenken ons. Toen het vuur van de beproeving en van de bestrijding hevig oplaaide, hebben ze volhard in het schuilen achter de genade van de Heer. Dat is waar geloof, gemeente. Waar geloof is dat ondanks alles wat er gebeurt en wat er dan ook allemaal in je leven kan voorvallen, schuilen achter en blijven verschuilen achter wat je van de Heere weet en waar je de Heere in vertrouwt. En Daniel 3, hoewel we het niet helemaal uitgelezen hebben, heeft ons verteld dat dat geloof niet beschaamd wordt. Terwijl ze eerst door het schild des geloofs beschermd zijn tegen de pijlen die op hen afgeschoten werden toen de verzoeking kwam, toen ze voor de keus gesteld werden, toen heeft de Heere ze later nog een keer beschermd. God aan wie ze zich toevertrouwt, heeft hen ook beschermd tegen het vuur van de oven. Om heel kort te gaan, we kunnen dat allemaal niet uitwerken. Maar uiteindelijk komt daar die vier, in wie wij een oud-testamentische verschijning ontdekken van niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Hij komt bij hen staan in het heetst van de strijd. Hij beschermt hen, zorgt dat ze er ongedeerd uitkomen. Nou, gemeente, dat is een praktijkvoorbeeld. Hoe werkt nou het schild des geloofs? Dat werkt zo. Te midden van de strijd en dan zuizen overal die pijlen langs je heen en tegen je aan, blijven opzien tot de Heere en je vastklampen aan zijn woord. Matthew Henry zegt het zo in zijn verklaring van onze tekst. Het ware geloof dat als een schild werkt, dat is dat je jezelf altijd ten volle overtuigd houdt van de waarheid van al Gods beloften en al Gods bedreigingen. Betekent dat dan, zegt iemand, dat het geloof altijd een happy end kent? Dat het levensboek van elke gelovige afloopt met die mooie zin en ze leefde nog lang en gelukkig? De Bijbel is geen sprookjesboek, gemeente. En het levensboek van Gods kinderen ook niet. Daar getuigen ook die brandstapels van waar ik u in het eerste punt van sprak, die zowel in Rome als ook in de tijd van de reformatie hebben gerookt. Maar wie achter dat schild van de Heere schuilt, gemeente, weet u wat die mensen nou mogen ondervinden, wat ze nou mogen krijgen? Al zouden ze nou voor dit tijdelijk leven allerlei schade en allerlei ellende, zelfs de dood oplopen. Maar die mensen vallen nooit eeuwig in handen van de Satan. Daar beschermt het schild des geloofs tegen. Die mensen, gemeente, die dit schild hanteren, die krijgen namelijk, net als de jongelingen in de vurige oven, als het erop aankomt, gezelschap van Christus. Zelfs al moeten ze op het sterfbed nog vechten, hebben ze zelfs dan nog allerlei aanvallen te verduren. Maar dan komt Christus bij hen, gemeend, en dan maakt hij het waar. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Mag ik u dat nou nog een keer vragen, gemeent? Tegen het eind van deze laatste preek over de wapenrusting voorlopig. Straks na de vakantie hopen we er verder mee te gaan als de Heer ons het leven spaart. Maar nou nog eens even een vraag. Ik heb u al meerdere vragen gesteld in de loop van die vier preken. Maar heb u nou geloof? Ik heb u uitgelegd wat dat is en hoe dat werkt. Maar herkent u daar iets van in uw persoonlijk leven? Hoeft u geen dogmatische vragen te beantwoorden? Die geen moeilijke persoonlijke dingen te zeggen. Of je nou bekeerd bent, of je nou een kind van God bent, of je weet dat je in de hemel komt. Vraag u alleen, gemeente, of u dat schild van het geloof herkent. Dat wegschuilen achter de Heere Jezus en achter zijn bloed. Onder alle omstandigheden je vertrouwen stellen op de macht en de genade van de Heer. Misschien dat er dan weer iemand naar voren komt die zegt, dominee, ik zit nog steeds met dat probleem. Net was ik aan het woord in de preek toen het ging over wat is nou eigenlijk geloof. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Maar ik zit eigenlijk ook nog met een ander probleem, dominee, want ik begrijp best dat het om vertrouwen gaat en ik begrijp best dat het om wegschuilen gaat. Maar hoe krijg ik dat nou? Ik ben zo wantrouwig en ongelovig. Hoe krijg ik nou deel aan deze wapenrusting? Hoe krijg ik nou deel aan de troost van dat schild van het geloof? Wil ik u tenslotte wijzen, gemeente, op twee woorden uit onze tekst. Twee woorden die u in het begin van de tekst kunt vinden en waarvan ik u zeggen moet dat dat eigenlijk een dubbele betekenis heeft. Die woorden aangenomen hebbende. Mag ik daar tenslotte twee lessen aan ontlenen? Eén les voor mensen die met dat probleem zitten, hoe krijg ik dat nou? En ook een les voor Gods kinderen die ermee moeten leren omgaan met dat schild van het geloof. Maar eerst die vraag. Hoe krijg ik nou dat schild des geloofs in hand? Dat schild moet aangenomen worden, zegt de apostel in onze tekst. Het kan best wezen dat je bij het horen van die woorden een beetje terugschrikt, omdat je zegt, dominee, daar waarschuwen we toch altijd voor. Daar hebben we toch onze vraagtekens bij als gereformeerden, als reformatorische mensen, die soms op een hele klakkeloze, hele simpele manier spreken over Jezus aannemen. Toch is het een Bijbelse uitdrukking, u merkt dat. En niet alleen Paulus heeft het over het aannemen, maar daar heeft bijvoorbeeld de evangelist Johannes ook wel eens een keer over geschreven, dat zoveel de Heere Jezus aangenomen hebben, door God macht krijgen, bevoegdheid krijgen om kinderen van hem te worden. Die evangelist Johannes vertelt er trouwens wel bij, en dat moet u bij Paulus' tekst ook in uw achterhoofd houden, hoe dat nou komt, dat sommige mensen de Heere Jezus gaan aannemen, terwijl anderen levenslang aan hem voorbij lopen. Dat blijkt een werk te zijn van de Heilige Geest. Die geboren zijn uit de Heilige Geest. Dat is het wonder, dat is het geheim van het aannemen van de Heere Jezus. Het schuilen achter het schild dat hij biedt. Maar gemeente, terwijl we dus in ons achterhoofd houden, zei ik, dat de Heilige Geest daarvan de werkmeester is, dat die er ook alleen maar de eer van mag krijgen, klinkt vanavond wel het bevel, neem het aan. En hoe doet de Heilige Geest dat nou? Kijk, gemeente, als je dat woord aannemen dan bekijkt, dan zeg je daar, ja, dat is eigenlijk maar de helft, hè, van wat er nou eigenlijk gebeurt. Want als iemand wat aanneemt, als je wat aanpakt, dan staat er een ander tegenover je, die reikt het aan. Bij aannemen hoort aanreiken, aangeef. Dat is wat de Heilige Geest ook vanavond onder de prediking van het woord wil doen, gemeente. Die laat u prediken dat het nodig is dat u geloof hebt. Hij laat u prediken dat u verloren bent en verloren gaat als u niet wegschuilt achter Christus en al zijn weldaad. Maar hij stelt u ook Christus zelf voor. Hij laat u weer eens dat bloed zien wat op dat schild van het geloof gesmeerd moet worden om de vurige pijlen uit te blussen. Hij laat u Christus zien, gemeente, oh, hoe vaak hebben we hem u mogen prediken in zijn heerlijkheid. Niet alleen in zijn noodzakelijkheid, maar ook in zijn genoegzaamheid, in zijn gepastheid. De zaligmaker die precies dat heeft wat u nodig hebt om behouden te worden. En zie, gemeente, zo moet dan onder het woord het geloof gewekt worden. En zo wil de Heilige Geest dat nu door de prediking doen, ook vanavond. Door ons zicht te geven op de Heere Jezus. Dat je ook niet blind gaat staren op dat geloof alleen, maar dat je zegt, en dat geloof dat grijpt zich aan hem vast. Dat verschuilt zich achter hem. En als ik hem in de prediking uitgeschilderd zie worden, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Al wat mijn hart kan begeren, al wat ik nodig heb in de strijd, maar ook straks tot voor de rechterstoel van God, dat is bij Jezus te krijgen. En hij wordt mij aangeboden in de prediking. Hij wordt mij uitgestald, hij wordt mij aangeboden. En de Geest zegt, mensen, neem dat schild van zijn geloof aan. En zie, dan gebeurt onder de prediking het wonder, gemeente. Laten er honderden mensen langs heen luisteren, misschien ook vanavond, het is niet te hopen. Maar dat onder de prediking dat wonder plaatsvindt, dat er ineens één zegt, ik zie het. Zoveel jaren langs heen geluisterd, maar nou zie ik het. Datgene wat ik moet aannemen, wordt mij aangeboden. Datgene wat ik moet hebben, de Heere houdt dat niet als het ware, overgeef me de uitdrukking, als iets voor mijn neus om het vervolgens weer weg te halen, omdat hij het me niet zou gunnen. Maar de Heere biedt dat wel menend en gunnend aan. Hij weet immers hoe boos de boze is. Hij weet hoe erg de hel is. Hij weet hoe verschrikkelijk het moet zijn om te komen zonder het schild des geloofs. Aannemen, gemeente. Het wordt ons geleerd door de Geest die zicht geeft op de heerlijkheid van Christus. En als je het schild des geloofs aangenomen hebt, ik zei, er zit nog iets anders ook in dat woord, waar een les in ligt voor de kinderen van God in Sliedrecht. Als je namelijk heel letterlijk dat woord aannemen bekijkt, dan staat er eigenlijk in de grondtekst zoiets als opnemen, oppakken. En dan zie ik zo'n soldaat voor me, gemeente, die dan misschien ergens in een tentenkamp zit. En ze zijn in afwachting van de aanvallen van de vijand. Ze weten, straks brandt de strijd weer los, maar we gaan nou even uitrusten. We gaan even wat eten, misschien even slapen. En het schild, het grote, dat zware schild met die huiden erop. Leg het maar even op de grond. Dat kan niet, zegt Paulus. Daar is de tijd te ernstig voor. Daar is de vijand te boos voor.
daar is de strijd te ernstig voor. Als je het schild aangenomen hebt, gemeente, dan moeten mensen het ook elke dag weer opnemen. Want als genade die eenmaal geschonken is, niet dagelijks wordt benut, bevindt ook het liefste kind van God zich in groot gevaar. Denk aan David en Bathsheba. Denk aan de verloochening van Petrus. Denk aan al die andere gevallen, misschien wel uit uw eigen leven. Als dat schild des geloofs niet ter hand genomen wordt, dat de mens onbeschermd is. Laat dat schild niet op de grond liggen, mens. Maar hou het in je hand vast. En maak het dagelijks nat met dat kostbare bloed van Christus. Alle pijlen van de boze, belooft de Heere dan aan zijn kinderen, kunnen door dat schild uitgeblust worden. Kanttekenaren op de Statenvertaling zeggen, door dit schild worden alle onvolkomenheden van de voorgaande onderdelen van de voorgaande wapens gedekt. En worden we tegen alle aanvallen van de Satan beschermd. Nou, gemeente, dan zeg ik niet dat het meevalt hoor als de duivel op je afkomt en hij rukt zijn masker af en hij gaat je beschieten. Dan kan het benauwd zijn. Dan kan het hopeloos schijnen als je dan die duivel in zijn gezicht kijkt. Of als de duivel je met de spiegel voor gaat houden en als je dan in de strijd jezelf gaat bekijken en je zegt wat moet er van zo'n mens terechtkomen als ik dan zulke vijanden tegenover me heb. Maar als ik dan het schild van het geloof weer in mijn handen heb, gemeente. Als ik dan weer niet op de duivel, niet op mezelf, maar op hem mag zien aan wie ik mij heb toevertrouwd. Dan zeg ik heb toch geloof dat goed komt. Is wel moeilijk. Het wordt steeds erger lijkt het wel, maar ik heb toch geloof dat het goed komt. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild en daarom ik geloof. Hij zal op zijn tijd genade en ere geven. Amen.